Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de tweede aflevering in ons blitsoverzicht van de Belgische partijpolitiek. Een overzicht dat 3 afleveringen zal tellen in plaats van 2, want een hele eeuw Belgische geschiedenis samenvatten in een aflevering bleek te veel gevraagd. Er gebeurt gewoon zo vreselijk veel. Om te beginnen moesten de katholieken voor het eerst in decennia nog eens de macht delen met iemand anders en vervolgens worden een heleboel kwesties opgelost, behalve dan de Vlaamse. Die blijft aanslepen en vormt de voedingsbodem voor het ontstaan van enkele nieuwe partijtjes, al weet men ook langs de Franstalige kant wel raad met de meer extreme kant van het politieke spectrum. Die komen allemaal bovendrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog en zullen hun stempel drukken op wat erna komt. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Vorige week waren we aanbeland bij een drieledig partijlandschap. De liberalen als de oudste familie, de katholieken als de grootste en de socialisten als de ambitieuze nieuwkomers. Nieuwkomers die bij het uitbreken van de oorlog onmiddellijk in het politieke bad worden getrokken. De regering dus. Er wordt van zodra de oorlog uitbreekt een nationale eenheidsregering gevormd. Alle politieke partijen scharen zich als één man achter de koning, die het politieke gezicht wordt van de Belgische staat en haar strijd om te blijven bestaan. Wat ons nu allemaal super logisch lijkt, maar eigenlijk een ferme prestatie was. Dit waren immers politieke partijen die al decennia om de macht streden en het over 2 onderwerpen grondig oneens waren. De rol van de kerk in de samenleving en de rol van de staat in het leven van haar burgers. Al was er toegegeven hier en daar wel wat overlap. Over het algemeen wouden liberalen dat de kerk zich zoveel mogelijk tot het religieuze beperkte en zich niet te veel moeide met de rest van de samenleving. Dan waren er de katholieken, die het niet altijd even hard begrepen hadden op de moderne samenleving en vooral de goede orde wou bewaren. De socialisten waren van mening dat de staat haar verantwoordelijkheid moest nemen om de ergste gevolgen van de industrialisatie op te vangen en dat ze dus de industrie niet zomaar haar gang mochten laten gaan. Al moet u die beschrijvingen wel met een serieuze korrel zout nemen. Niet dat ze niet kloppen, maar de politieke realiteit binnen elk van die partijen was wel ingewikkelder dan dat. Elke politieke partij is en was een eigen microcosmos, met daarbinnen weer verschillende groepen die een net iets ander idee hadden van de eigen ideologie. Zo was er bij de socialisten lange tijd het onderscheid tussen de revolutionairen en de evolutionairen. Oftewel, zij die een sociale revolutie wouden ontketenen en zij die op democratische wijze aan de macht wouden komen en zo hervormingen wouden doorvoeren. Bij de liberalen waren er een heleboel verschillende visies op de rol van de staat en bij de katholieken zat van alles samen met het enige dat hen verenigde het feit dat ze zich als katholiek identificeerden. Nu, dit zijn de 3 partijen die tijdens de Eerste Wereldoorlog samen in ballingschap belanden en na de oorlog bij elkaar geroepen worden door Albert I om een nieuw begin te maken met het landsbestuur en alle problemen van het verleden eens netjes op te lossen. En dat doet hij in Loppen. Wat me brengt tot dat fameuze akkoord van Loppen. Daar heb ik al een aflevering aan gewijd, namelijk aflevering 90, maar omdat het zo belangrijk is voor ons verhaal, krijgt u hier een korte samenvatting van. Op 11 november 1918, ja, die 11 november, nodigde Albert I een select gezelschap uit op het kasteel van Loppen om belangrijke beslissingen te nemen. Deze bijeenkomst staat bekend als de Conferentie van Loppen en daar waren een heleboel prominente politici bij, maar ook een paar niet. Waaronder bijvoorbeeld Woeste, die u kent van de film Dance, die bijna even conservatief was als de karikatuur die u in de film ziet. Hij was een heel invloedrijk kamerlid voor de katholieke partij, maar hij was niet uitgenodigd. En dat zegt al heel veel over hoe Albert I het wou gaan aanpakken en welke veranderingen hij wou gaan doorvoeren. Wie daar wel was, waren de socialisten. Door Albert I gezien als een belangrijke bondgenoot, want zij hadden braaf samengewerkt tijdens de oorlog. En ja, dat was eigenlijk een verrassing, want er was een vrees bij heel wat Europese staatshoofden dat de socialisten zouden profiteren van de gelegenheid en een revolutie ontkennen. Om die houding te belonen was de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen zowat de minimum eis waaraan voldaan moest worden om hen aan boord te houden na de oorlog. Nu, technisch gezien was die beslissing in strijd met de grondwet, maar ze werd toch doorgevoerd om de regering van Nationale Eenheid te kunnen doorzetten. Ook al had men op dat moment geen parlementaire goedkeuring. Dus werden de eerste verkiezingen met algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen gehouden zonder dat die eigenlijk wettelijk waren. Wat leidde tot de benaming de Coup van Loppen. Want het was een grote sprong voorwaarts voor de Belgische democratie, maar daardoor bleven sommigen ook wel achter met een heel wrang gevoel, alsof zij voorbij waren gestoken en niet meer even belangrijk waren als tevoren. Want tevoren gold jouw stem meer als je gestudeerd had of als je eigendom had. En plots was ieder stem evenveel waard. Het was dus de belangrijkste hervorming van de democratie die op een ondemocratische manier werd doorgevoerd. Nu, dit werd aangepakt, heel wat sociale problemen werden aangepakt, maar anderen bleven onopgelost. En het feit dat we hier in Loppen een van de belangrijkste oorzaken vinden voor enerzijds ons hedendaags partijpolitiek systeem en anderzijds de opkomst van extreem rechts in België in de jaren 20 en 30. Wel, en extreem links ook trouwens. Nu, het ontstaan van meer partijenregeringen betekende dat België na Wereldoorlog 1 eigenlijk een volledig nieuw land werd op politiek vlak. Door dat enkelvoudig mannelijk stemrecht werd het politieke landschap volledig getransformeerd. Tevoren had de Belgische politiek veel weg van de Britse en Amerikaanse vandaag. Er was eigenlijk een tweepartijenstelsel met af en toe een glurende derde, maar steeds had een van de twee grote partijen een meerderheid en die regeerde dan alleen. De socialisten waren er wel, maar konden door het kiessysteem nooit echt aanspraak maken om in het bestuur te komen. Dat verandert allemaal in 1919 en het gevolg is dat de regering vormen een stuk moeilijker wordt. Tegelijkertijd was er heel wat wetgevend werk te doen en zou het parlement vanaf 1919 een heleboel verregaande maatregelen doorvoeren. Pensioenen, de 8-uren werkdag en nog zoveel meer. En dat was natuurlijk het begin van de sociale welvaartsstaat. Decennia lang had de Belgische regering zich amper gemengd in de economie, maar met de komst van het enkelvoudig mannelijk stemrecht kon het merendeel van de bevolking niet meer genegeerd worden. En het gevolg was dus dat politieke partijen hun kiezers tevreden moesten houden om aan de macht te kunnen blijven. Want er was veel meer keuze dan tevoren. Onder dat nieuwe systeem kon ook een kleine partij wel enkele zetels binnenhalen. Dus die grote partijen moesten zoveel mogelijk proberen te verwezenlijken om iedereen blij te houden. En daar was de ene partij al beter in dan de andere. Het gevolg was eigenlijk de verzuiling waarbij liberalen, katholieken en socialisten hun eigen zuil gaan opbouwen en met allerlei verenigingen en verzekeringen enzovoort de achterban aan zichzelf gaan proberen te binden. Liberale kinderen gaan naar liberale scholen, katholieken naar katholieke scholen enzovoort enzovoort. Eigenlijk van het kraambed tot aan de begrafenis kon je binnen je eigen zuil, binnen je eigen politieke omgeving blijven. Nu, tegelijkertijd kreeg die nieuwe democratie het al snel heel moeilijk. Ja, er werd veel verwezenlijkt, maar heel wat mensen voelden zich achtergelaten door dat nieuwe systeem. En zeker op rechts begonnen steeds meer mensen zich weg te keren van het parlement en de democratie. Zij die vroeger meer de koers van het land bepaalden, waren plots maar één fractie binnen het parlement of zelfs binnen de eigen partij. En die frustratie zou uiteindelijk uitmonden in fascistische bewegingen, als we de echte doorbraak moeten wachten tot de jaren 30 toen de economie volledig instortte. Laat ons het even hebben over het Vlaams nationalisme. Want die onderging een belangrijke transformatie in de jaren 20 als reactie op Wereldoorlog 1 en democratisering. Met het algemeen enkelvoudig stemrecht wonnen Vlaamse stemmen aan invloed, want plots waren zij een pak belangrijker. En de frustratie bleef bestaan over de Franstalige dominantie in politiek, economie en kerk. Er was een aparte Vlaamse nationalistische partij voor de eerste keer, de Frontpartij, die pleitte voor taalwetten en vernederlandsing van de Gentse Universiteit. En tegelijkertijd waren er binnen de grote drie partijen ook Vlaamse lobbyisten, ook Vlaamse belangen. En veel van die eisen werden vroeg of laat vervuld, maar het probleem was dat de belangrijkste hervormingen te lang uitbleven en daarmee ruimte maakten voor radicaal Vlaams nationalisme. Een federale oplossing kwam er niet voor Wereldoorlog 2 en ja, De collaboratie maakte dat ook zeer moeilijk na de oorlog. Maar daarover volgende week meer. Nu, terug naar de reguliere politiek, waar we die Vlaamse socialisten ook alweer zullen tegenkomen. Al moet ik dit overzichtje even beginnen met de koning. Leopold III om precies te zijn, de zoon van Albert I. Tijdens de grote economische en politieke crisis van de jaren 30 was Leopold III de koning. En die probeerde vaak grip te krijgen op de politiek als reactie op de chaos van die tijd. En ja, hij kleurde binnen de lijntjes van de grondwet, maar veel meer dan zijn vader ooit deed, deed hij aan persoonlijke politiek. Hij riep politici bij zich op het boekje, gaf ze publieke verlangs enzovoort. En hij kwam daarmee weg. Want in die tijden van chaos zagen velen de koning als een van de weinige zaken die het land bijeenhield. En bij gevolg was het voor politici soms makkelijker om verantwoordelijkheden bij de koning te leggen in plaats van zichzelf onpopulair te maken. Maar Leopold III werd ook altijd geassocieerd met de wetten van het parlement. En dus waren er een hoop Belgische nationalisten die hem steeds verwijtender aankeken bij elke communautaire hervorming. Bij het uitbreken van de oorlog was er een groot deel van de bevolking die rekende op Leopold III en wou Leopold III er ook alles aan doen om zijn legendarische vader eer aan te doen. En dat gaat gevolgen hebben, want ja, hij komt toch op het randje van collaboratie en dat gaat leiden tot een heel interessant stukje politieke crisis waar ik het volgende week over ga hebben. Nu, terug naar de chaos van de jaren 30. Wel, na Loppem en de invoering van het enkelvoudig mannelijk stemrecht moest België eigenlijk opnieuw beginnen met het concept democratie. En als die oefening al niet makkelijk was in de jaren 20, dan werd dat in de jaren 30 nog meer. Regering na regering probeerde de verschillende hekele kwesties aan te pakken. Er was de communautaire kwestie, de economie, de buitenlandse politiek en het sociale beleid. Allemaal gevoelige onderwerpen waar weinig mensen het volledig eens over waren. Daarbovenop was het moeilijk voor de verschillende politieke partijen om hun achterban trouw te blijven. Er waren immers meer extreme alternatieven, zowel aan de rechter als aan de linkerzijde. Wat je nog het meest een beeld geeft van wat een vreemde periode het eigenlijk was, is de politieke carrière van een zekere Paul van Zeeland. Misschien wel een van de belangrijkste eerste ministers uit de Belgische geschiedenis, maar u hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. En ik eigenlijk ook niet, voor ik een reeksje maakte over het interbellum. Van Zeeland kwam in de politiek terecht vanuit de bankenwereld en was eerst vice-gouverneur van de Nationale Bank. Vanaf 1935 waren de verkiezingsresultaten van de traditionele partijen zo slecht dat ze enkel nog samen konden regeren. Wat verbazend dicht bij onze hedendaagse werkelijkheid ligt. Nu, in elk geval bracht die tripartite wel heel wat veranderingen teweeg en dat begon met de eerste regering van Zeeland. Van Zeeland was zelf een katholiek, maar ja, was echt wel zo een middle-of-the-road politicus. En met hem kwam er een echt coherente aanpak van de economische crisis. Devaluatie van de Belgische frank om de export te vergemakkelijken, staatsinterventie in de economie, openbare werken, actieve bestrijding van de werkloosheid enzovoort. Wat nu allemaal logisch klinkt, maar ronduit radicaal was in vergelijking met de voorgaande regeringen. En daarmee zit hij op dezelfde lijn als een Roosevelt & Co. in de VS. En net tijdens deze periode kwamen er een heleboel van de belangrijkste sociale wetten in de Belgische geschiedenis door. En toch was 1936 een desastreus verkiezingsjaar. En men sprak toen over het failliet van de Belgische democratie. Een zin die ons nu niet onbekend in de oren klinkt. Rijks en het VNV, twee extreemrechtse partijen die een totaal andere visie hadden op het land dan de democratische, kregen een stevig hoed in het parlement en de links-rechts tegenstelling werd groter dan ook, want ook de communisten waren druk bezig groter te worden en politieke impact te hebben. Natuurlijk was dit niet alleen een Belgisch verhaal, het speelde zich ook af op het internationale toneel. Na 1936 werd de politieke situatie dan ook weer een stuk instabieler. Van Zeeland moest zelfs persoonlijk ingrijpen toen de Grel, de leider van Rijks, probeerde om verkozen te raken in een speciale verkiezing in Brussel. Er was een zetel vrijgekomen in het parlement en de Grel probeerde die op te eisen. En op dat moment stapte Van Zeeland naar voren, ging hij zelf zich verkiesbaar stellen voor die zetel en verenigde zowat heel het centrum zich tegen Rijks en tegen de Grel. de Katholieke Kerk, de socialisten, de liberalen. Iedereen stemde op Van Zeeland in Brussel toen. En Van Zeeland won die zetel met 75% van de stemmen. Wat hem doet lijken als een ongelooflijke held van de democratie. En wel, waarom hebben wij er dan eigenlijk nog nooit van gehoord? Wel, hij moest uiteindelijk ontslag nemen vanwege een eerder schandaal bij de Nationale Bank. Dus heb je de grote redder van de democratie, de man die heel veel hervormingen doorvoert, die al na 2 jaar moet vertrekken vanwege een schandaal. Het toont hoe instabiel het hele politieke landschap was. En na Van Zeeland werd het niet beter. De regeringen bleven dezelfde samenstelling hebben, met dezelfde partijen, maar steeds met andere premiers. En dat was het afwachten wie het de volgende keer zou mogen proberen. Goed, eventjes terug naar die antidemocratische bewegingen. Er waren een paar die ik al heb vermeld. Ik moet er op enkele nog wat doorgaan. Extreem links met de Communistische Partij. Een partij die vandaag al democratisch is, maar in de jaren 20 en 30 nog volledig paste binnen het communisme van de Sovjet-Unie. En voor wie democratie in zijn westerse vorm niet echt heilig was. De meerderheid van de antidemocratische partijen echter bevonden zich aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Ik heb het over fascisme heel uitgebreid in aflevering 73. Ik heb hier een paar stukjes samengevat. Nu, die fascistische partijen maakten gebruik van de chaos in de Belgische politiek in die periode. De ene regering volgde de andere op en heel wat mensen die voorloppen voordelen hadden genoten, hadden nu het gevoel dat het systeem niet langer in hun voordeel werkte. En dus gingen ze op zoek naar alternatieven. De succesvolste Franstalige kant was rechts, maar haar collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog betekende eigenlijk het einde van haar politieke bestaan en een echt succesvolle extreemrechtse partij aan Franstalige kant zou er nooit meer komen. Aan Vlaamse kant had je initieel Verdinazo, wat echt fascistisch was, en vanaf 1933 het VNV of het Vlaams Nationaal Verbond. Eigenlijk was dat initieel vooral een Vlaams nationalistische partij, maar naarmate de leiding meer en meer gefrustreerd raakte met de Belgische democratie en haar beperkte vooruitgang, radicaliseerde men. En werd het ook een soort van mini-versie van de NSDAP van Hitler. En ja, je had er een grote gematigde groep, maar wel, men maakte wel degelijk keuzes in de richting van Nazi-Duitsland en tijdens de oorlog werd er duchtig gecollaboreerd. En leek die collaboratie en alles wat eruit volgde zelfs het voorlopige politieke einde te zijn van alle Vlaams nationalistische partijen. Maar dat deel van het verhaal is voor volgende week. Goed, ik weet het, dit was een nogal rommelig overzicht, maar er is zoveel om over te praten. Wie meer wil weten, kan naar de aflevering over fascisme gaan, de aflevering over het interbellum, daar praat ik hier zeer uitgebreid over. Er is ook de aflevering over Loppen. Dit is uiteindelijk een samenvatting van een heleboel zaken waar ik eerder al over gepraat heb. Volgende week duiken we het moderne tijdperk in met een katholieke hegemonie, communautaire gekibbel, een hoop regeringen en de opkomst van extreem rechts. Hopelijk tot dan. Met vragen en suggesties kan u zoals altijd terecht op de website geschiedenisvan.be, het e-mailadres geschiedenisvan@outlook.be en de Facebookgroep Geschiedenis van. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!